90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Er is eigenlijk maar één plek die telt en als je tweede wordt ben je gewoon de eerste loser.
Some of the lightier flyers from day one and day two are struggling in these heavy conditions, but not the Netherlands sailor Bymaster.
Dit is de Prijzenkast met Tom de Graaf.
In deze podcast spreek ik met Marit Bouwmeester. Ze is Olympisch kampioene, meervoudig wereldkampioen en nog lang niet klaar met de sport. In deze podcast vertelt ze hoe het is om keihard aan de kant gezet te worden door de coach waarmee ze jarenlang trainde.
Maar als zo iemand dan tegen je zegt van nou je bent niet goed genoeg en alles wat je hebt bereikt heb je aan mij te danken. Ja, dan blijft er van je zelfvertrouwen niet zoveel over.
Wat er voor nodig was om te winnen op de Spelen in Rio.
Ik heb zeg maar 14 maanden in Rio gewoond om zeg maar Guanabara Bay en de zee daar zo goed mogelijk te leren kennen.
En de moeite die ze had om een relatie te beginnen met haar huidige vriend.
Gek genoeg wou ik eerst eigenlijk nooit een relatie, omdat ik geen concessie wou doen in sporten.
Marit Bouwmeester, meervoudig Europees kampioen, meervoudig wereldkampioen, Olympisch kampioen. En nog steeds volle bak bezig, aankomende Olympische Spelen natuurlijk. Maar bij deze podcast beginnen we altijd bij het begin. Uit wat voor gezin kwam Marit Bouwmeester?
Ik kom uit een gezin, we waren vroeger altijd met z'n vijven. Zus Anneke, 1 jaar ouder, broer Roelof. 3 jaar ouder en mijn ouders.
Mm-hmm. In Friesland?
Ja, in Friesland, opgegroeid in Wartena. Een heel klein dorpje, 800 inwoners.
Zo.
Mijn hele familie woont er, al mijn neven, nichten, ooms, tantes, opa's en oma's. Dus,
ons kent ons.
Ja, en dus eigenlijk echt heel erg met de familie opgegroeid en veel op het water te vinden.
Was het een gezellig dorp?
Ja, ik vond het wel altijd heel gezellig, heel gemoedelijk. En met familie natuurlijk. Je loopt gewoon elke deur binnen. Dus ik ben heel erg met al mijn familie opgevoed. Dus daar ben ik eigenlijk wel heel dankbaar voor. En we waren niet zozeer zeilers. Maar de kant van mijn moeder had wel allemaal een boot. En we waren eigenlijk elk weekend wel met de boot op het Snekemeer of op Grauw op het Pikmeer te vinden. Dus elke weekend en elke vakantie voelde ook echt als een vakantie. Het was gewoon altijd was een hele leuke jeugd
eigenlijk. Ja, hoe zou jij jezelf omschrijven als kind?
Wel druk.
Ja?
Heel veel hobby's. Ja, en ik volgde altijd mijn grote broer. Dus als hij een kuif had, had ik een kuif. Als hij ging mountainbiken, ging ik mountainbiken.
Ja?
Als hij zo'n kartonnetje in zijn spaken, dan had ik dat ook.
Echt een groot voorbeeld was het.
Ja, ik liep hem altijd achterna. Ik weet eigenlijk niet of hij dat vervelend vond of niet.
en je zegt veel hobby's. Wat voor hobby's had je allemaal?
Ja, want mijn ouders zijn niet per se zeilers. Bij mensen die goed zijn in zeilen zie je vaak wel dat ze echt heel erg uit de zeilfamilie komen. Maar mijn ouders waren wel altijd heel erg sportief. Mm-hmm. Die doen nu nog steeds op hun 60ste mee aan triathlons en doen elke wielerklassieker mee die er bestaat.
Wauw.
Ja, dus wel altijd heel erg stimulerend. Maar ze vonden altijd belangrijk dat we een hele brede opvoeding kregen. Nou, en die sport was korfbal altijd groot. Dus een balsport deden we korfbal, tennis, zwemmen, muziekles, zeilen. Dus ze geloofden wel dat je een beetje algemeen opgevoed moet worden.
Maar dat deed je allemaal tegelijk?
Ja, dus ik had niet echt tijd om op straat te hangen.
Nee, precies.
Ik denk dat dat een doel was.
En vond je gelijk zeilen het leukst om te doen? Of had je misschien eerst interesse in korfbal? Of?
Ik vond tennis altijd wel leuk. Maar niet zoveel talent voor.
Oh.
En zeilen vond ik niet per se zeilen aan zich heel leuk. Maar het was gewoon heel erg leuk. Omdat we met 3 gezinnen optrokken. En dan ging je altijd vuurtje stoken, barbecue, een beetje zeilen, surfen. Dat was eigenlijk, de sfeer was altijd heel leuk.
En wanneer kom je er dan achter dat je best wel goed bent in zeilen?
Nou, ik deed wel altijd trainingen en ik deed wel vaak vooraan mee. Maar ik zat ook wel vaak te zingen in mijn boot. En ik was op Grauw en ik had wel een beetje mazzel. Want mijn trainer daar, die was ook trainer van het nationaal team. En die had een keer gezegd van doe een keer ook een nationale wedstrijd mee. In plaats van al die regionale wedstrijden. En toen in één keer kreeg ik een telefoontje dat ik blijkbaar bij de top 10 was onder de 13 jaar.
Zo.
En dan kwam ik in het jeugdteam, eigenlijk de jeugdkernploeg. Ja, en dan krijg je goede coaches en dan is het pad al uitgestippeld, zeg maar.
Ja, ja, maar dat gaat best wel snel dan ineens.
Ja, en ja, super bijzonder. Want als je begint, dan begin je te tellen van achter. Dat je zegt, oh papa, ik had er nog 10 achter me. En op een gegeven moment denk je, oh, ik moet van voren tellen. Er liggen te veel boten achter.
Ja.
Maar ja, wij hadden ook nog nooit van een kernploeg gehoord. Of van een jeugdkernploeg. Wij deden altijd aan de winterstop. In oktober gingen de bootjes de schuur in. En dan gingen we schaatsen en andere dingen doen. Maar toen in één keer werd ik gevraagd. En mijn ouders stimuleerden me. Dus bootje uit de winterstalling zijn we naar Zuid-Frankrijk gereden. En hebben daar de hele winter getraind met het jeugdteam.
Wauw.
En ja, dan maak je best wel grote stappen. En dan kom je in de kernploeg. En dan... Nu zit ik hier, zeg maar.
Ja, maar hoe was dat te combineren met school?
Nou, mijn vader was wel altijd heel erg... ik mocht altijd alles. Maar ik moest wel mijn opleiding halen, zeg maar, school halen. En hij zei, ja, als je beter je best doet... dan gaan waarschijnlijk de leraren zeggen dat meer mag. Dus zo ben ik een beetje opgevoed. Maar we woonden in Friesland en dat was wel een beetje onhandig. Want de trainingen waren altijd op de Brazemermeer of in Medemblik. Dus het was altijd ver reizen. Maar ik zat eigenlijk altijd in de auto te studeren. Veel te plannen, goed op te letten op school. Zodat ik er ook gelijk vanaf was.
Ja, ja, ja.
Maar het was heel veel plannen, ja.
Je gedachten zaten eigenlijk nooit bij school, meer bij het zeilen, denk ik.
Ja.
En hebben we het dan over middelbare school of heb je ook nog een opleiding gedaan?
Ja, ik heb, ik zat op het Atheneum, maar toen ben ik expres naar de haven gegaan, was het een jaar korter. En toen ben ik naar het HBO gegaan, heb ik gewoon een algemene opleiding gekozen en die heb ik dubbel tempo gedaan, zodat ik ook daar zo snel mogelijk
van. Oh, maar wat was dat voor opleiding dan? Gewoon.
Small business en retail management.
Oké, maar dat ging twee vingers in de neus? Of...
Nou, het was wel even doorpakken. Maar ik behandelde gewoon mijn opleiding als topsport. Ik dacht, ja, ik moet gewoon zo snel mogelijk daar vanaf, zodat ik weer volle bak kan sporten. Maar ik heb toen ook al getraind. Dus het was gewoon echt letterlijk eten, studeren, slapen, trainen.
Ja.
Even 2 jaar doorbikkelen.
Weet jij nog de eerste zeilwedstrijd die jij won? Als misschien als junior? Of?
Ik werd eigenlijk altijd tweede.
Oh jee. Ja. Dan zit je eigenlijk in de verkeerde podcast.
Ja. Nou, in de jeugd. Maar ik denk dat ik daarom misschien nu wel alles win. Omdat ik er zo altijd voor moest vechten. Dus mijn motto is ook altijd, ik geloof niet in talent. Ik geloof in keihard werken. Maar dat is meer omdat ik in de jeugd niet altijd de allerbeste was. En mensen die als een veel groter talent werden beschouwd. Die doen het denk ik, die vertrouwen te veel op hun talent en doen rustig aan. En ik heb echt voor moeten vechten. En elk klein detail trainen. En daarom denk ik dat nu door die mindset, dat ik nu wel alles win.
Was je dan als in je jeugd, toen je tweede werd, was je dan kwaad?
De eerste keer, het is wel bijzonder. Want de eerste keer als je tweede wordt, dan ben je eigenlijk super blij. Of dat je überhaupt het podium haalt. En later dan wil je meer, zeg maar. Maar in het begin ben je wel blij. Maar nu als ik tweede word, ja, daar doe ik het echt niet voor.
Nee, nee, jij gaat niet voor minder.
Nee, zo ben ik ook wel opgevoed door... Ik ben op een gegeven moment met een Engelse coach gaan samenwerken. En die zei ook altijd, ja, het is maar één plek die telt. En het is eigenlijk sowieso raar dat een podium uit 3 plekken bestaat. Ik bedoel, het is eigenlijk maar één plek die telt. En als je tweede wordt, ben je gewoon de eerste loser.
Nou, dat is nogal een heftige mindset, Marit.
Ja, het was niet... Ja, ik heb me stiekem wel een beetje overgenomen... omdat ik 8 jaar lang met hem heb gewerkt.
En ja.
Waarvan echt 6 jaar lang 300 dagen per jaar in het buitenland. Dus als je me dat op jonge leeftijd maar voorgeschoteld krijgt... dan neem je dat wel gewoon over. Ja. Dat je denkt, ja, er is geen reden om om blij te zijn met de tweede plek.
Zeg. Ja, en wanneer was het moment dat jij zelf zoiets had van... oh, volgens mij ben ik nu wel echt serieus doorgebroken?
Nou, voor mijn gevoel nog steeds niet helemaal, denk ik.
Nou, doe normaal.
Maar voor wat je wil bereiken. Het is zo moeilijk om de zeilsport te domineren. Met zoveel variabelen. Ja. Met zachte wind en harde wind. Maar wel... ik denk het wereldkampioen 2014. Dat was de eerste wereldkampioen nadat mijn coach me had verlaten. Omdat ik dus tweede was geworden. En ik had gefaald op de Spelen van 2012. Toen heeft hij me aan de kant gezet. Is hij met mijn grootste concurrent gaan werken. Maar toen werd ik in 2014 wereldkampioen. Dat was voor mij wel een bevestiging dat ik dacht... ik ben degene die misschien goed is.
Ja.
En toen de Olympische titel van 2016 eroverheen. Die was ook wel bijzonder.
Je gaat er heel snel overheen. Maar deed dat pijn dat je zo aan de kant werd gezet?
Ja, dat was wel pijnlijk, ja.
Hoe ging dat?
Nou ja, ik ben ooit naar hem met de vraag gegaan: hoe word ik de allerbeste zeilster aller tijden? Zeg maar, hoe win ik goud? En toen op een gegeven moment zijn we 1-op-1 gaan werken. Dus ik heb van mijn 16e tot mijn 24e met hem gewerkt. Waarvan de laatste 6 jaar heel intensief. Mm-hmm. Echt heel veel in het buitenland, alles 1-op-1. En ik kende hem ook beter als mijn eigen vader. En ik werd al best wel vroeg wereldkampioen. Een van de jongste wereldkampioenen in de zeilsport dan, zeg maar. Want dan ben je relatief wat ouder.
Mm-hmm.
Maar dus ja, ik vond zijn manieren van doen echt fantastisch. Hij liet me wel eens een nacht wakker en dan moest ik de volgende dag presteren.
Echt?
Want hij zei, je kan niet zo goed slapen waarschijnlijk de dag voor de Olympische finale race. Dus dat moet ook getraind worden. En hij vond mij een hele snelle zeiler, maar niet per se tactisch slimme zeiler. Dus dan had hij ook wel eens een boot ingeladen die gewoon 4 kilo te zwaar was. En dan moest ik een evenement daarmee varen.
Zo.
En dat soort dingen. Dus hij had best wel wat aparte manieren. Hij was niet echt van de sessiescultuur.
Hij was echt een driller, als het ware.
Ja, maar ik geloofde daar wel in, want ik maakte zo snel progressie. Maar als zo iemand dat tegen je zegt van, oh, je bent niet goed genoeg en alles wat je hebt bereikt heb je aan mij te danken. Ja, dan blijft er van je zelfvertrouwen niet zoveel over.
Nee, dus het was wel een klap.
Ja, zeker. Ja, dat was een onwijze klap. Mijn relatie ging uit en mijn sparringspartner, mijn beste maatje, die ging een andere boot zeilen. En mijn broer, die trok ik in het circuit wel een beetje mee op. Want die was ook een topzeiler.
Ja.
Maar die had hartproblemen. Die had 2 hartoperaties moeten doen. Dus die stopte eigenlijk met zeilen. Dus Jeetje. In 1 keer was team Marit was behoorlijk klein. Ja.
Ja.
Dat was niet 2013 was niet het beste jaar voor mij.
Nee, en ben jij nu nog of ben jij boos op hem? Dat hij zo dat ineens zei en vertrok?
Nou, dat eerste jaar heb ik als een soort van jaloerse ex naar hem toegekeken.
Oh,
van, nou, ik hoop dat je bij me terugkomt. En,
oh jee,
zeg maar,
ja?
Echt best wel sneu. Maar als ik dat nu zie, dan denk ik van... volgens mij, je hebt 2 keuzes. Of het slachtoffer zijn, of de regie pakken. Maar ik denk dat ik best wel... Ik wou wel zeilen, maar door zijn woorden... Ik was gewoon zo onzeker en dan... Beslissingen kwamen te laat en dan was het weer foute beslissingen. Dus het was een beetje self-fulfilling prophecy. En best wel hopen dat hij terug zou komen. En op een gegeven moment was in 2013 was het wereldkampioenschap in China. En de Chinees had mij verslagen op de Spelen het jaar ervoor. En het was haar thuiswater. En ik dacht, nou, als ik haar wil verslaan, moet ik lang in China spenderen en veel op dat water trainen. Maar op dat moment had ik een coach die heel erg geloofde in een grote afstand tussen atleet en sporter. En hij wou dan ook niet samen eten of dingen. Dus ik zat gewoon elke avond alleen, een maand lang in China.
Oh,
dood ongelukken.
Ja.
En toen daarna heb ik wel en dat hele evenement heb ik ook verpest. Nog nooit zo'n slecht resultaat gehaald.
Ja.
En toen heb ik zoiets gedacht van ja, dit kan gewoon zo niet langer. En wat mijn coach gaat doen met die Amerikaanse, ja, daar heb ik geen invloed op. En ik moet op mezelf focussen. En zelf een plan maken. En hoe komen we hier weer uit? En dat heb ik eigenlijk gedaan samen met mijn broer. Mm. En gek genoeg heb ik vanaf dat moment ook gedacht, oh, ik wens jou gewoon het allerbeste. Ik bedoel, ik heb veel van je geleerd tot 2012. De manier hoe je hem aan de kant hebt gezet is niet zo chic.
Nee.
Maar ik wil je ook geen emoties aan je kwijtraken. Dus ik gun je het beste. En ik heb hem van zijn naam beroofd. Dus hij was coach Amerika en Amerikaanse meid.
Ja.
Om maar die emotie weg te halen.
Oh.
Maar ja, toen won ik goud en toen kwam ik hem tegen. En toen was er ook echt nul emotie meer richting hem. Ik dacht, ja, ik gun jou het beste, maar voor de rest heb ik niet zoveel meer.
En wat zei hij tegen jou dan? Was hij toen wel weer aardig tegen je? Of?
Nou, gek genoeg nu steeds meer. Maar na de finale of na de medailleceremonie in Rio kwam ik hem tegen. En samen met die Amerikaanse. Dus ik dacht, ja, zou je al zien, kom ik hun precies.
Ja, ja.
Maar ze keken beide weg eigenlijk. En pas 3 weken later kreeg ik een mailtje van... gefeliciteerd en goed om te zien dat je potentie hebt waargemaakt.
Oh, maar niet echt face-to-face was het niet echt heel hartelijk?
Nee, het was ook wel vaak ongemakkelijk. Nu is hij nog steeds in het circuit en dan zeg je elkaar wel gedag. Maar ja, die vertrouwensband is wel een beetje weg.
Ja, hoe gaat het met die Amerikaanse die hij traint nu dan? Hoe doet zij het?
Die is 10e geworden op de Spelen. Ja. En toen heeft hij ook haar verlaten. En toen is hij de Belgische werd wereldkampioen. Dus nu is hij voor de Belgen gaan werken. Dus het lijkt alsof je elke keer met de beste wil werken, zeg maar.
Maar het wil nog niet echt lukken voor hem, als ik het zo hoor.
Nee, onder zijn leiding. Maar hij is een goede coach. Hij heeft me ook heel erg geholpen.
Ja, ja.
Op dit moment heb ik een ander type coach nodig.
Ja, want nu is jouw broer coach. jouw coach, toch?
Ja, klopt.
Hoe is dat dan tot stand gekomen?
Nou, na 2012 was ik heel erg zoekende. Veel verschillende coaches geprobeerd. En dat lukte allemaal niet zo. Want ja, je vergelijkt iedereen met Mark. Maar ja, je komt er dan achter, oh, iedereen is uniek. En wat heb je nou echt nodig? En het was eigenlijk mijn broer die zag dat ik zo moeilijk aan het doen was. En hij zei toen van ja, ik ga je helpen. En toen is Jaap Zielhuis, hij is nu bondscoach van het Watersportverbond. En die heeft gezegd, oké, wij gaan je helpen een nieuwe coach te vinden. En in de tussentijd ben ik met hun gaan trainen, met mijn broer als sparringpartner. Omdat met zijn hart kon hij wel zeg maar af en toe sparringpartner zijn en... De vrouwen hebben een kleine zeil, waardoor het fysiek minder zwaar is.
Okay.
Dus ik was met mijn broer aan het sparren, aan het trainen.
Ja.
En met Jaap als coach. En later hadden ze iets van, oh, dit werkt best wel goed in deze samenstelling. En toen hebben we dat zo gelaten. Met mijn broer als sparringpartner / assistent coach. En Jaap als mijn coach. En na 2016 had ik zoiets van, Jaap en Roelof hebben het onwijs goed gedaan om een onafhankelijk atleet van me te maken. En toen had ik zoiets van, ja, ik heb iemand nodig die technisch gewoon de allerbeste is. Die me gewoon weer echt snel maakt. Want inmiddels heb ik een leeftijd dat ik mezelf ook goed kan coachen.
Mm-hmm.
En toen heb ik aan mijn broer gevraagd, wil je mijn coach zijn? En dat wou hij volgens mij eerst niet.
Nee? Waarom niet?
Of hij moest er echt over nadenken, omdat hij wist dat ik niet goed genoeg was. En,
twijfelde hij aan zichzelf? Of?
Ja, of hij wel goed genoeg zou zijn. Okay. En toen heb ik hem gelukkig kunnen overhalen om mij te coachen, ja.
Ja, want hij neemt natuurlijk ook nog wel een soort van verantwoordelijkheid op zijn schouders.
Ja, ik denk niet dat het de makkelijkste job is. Want in principe kan je alleen maar verliezen. Want hij had de wereldkampioen en de Olympische kampioen. En succes, weet je wel. Dit moeten we nog een paar keer herhalen. En hoe ga je dat aanpakken?
Ja, en als het jou niet lukt, dan kijkt toch iedereen naar je broer.
Ja, ik totaal niet, want ik geloof daar niet in. Maar wel in een sport als voetbal zou je inderdaad vaak... wordt de schuld dan zo lekker op de coach gezet. Ja.
Hoe belangrijk is jouw materiaal voor je? Ben jij daar veel mee bezig?
Nou, bij ons is het wel een beetje raar, want bij de Olympische Spelen krijgen we materiaal.
Dus... Ja, dat las ik. Dat vind ik zo gek. Op de Olympische Spelen krijg je dus een boot toegewezen.
Ja.
Nou, dat is een beetje alsof als Ronaldo Champions League speelt... dat ze zeggen, je moet op deze schoenen spelen, toch? Dat is toch heel gek?
Ja.
Waarom is dat?
Dat is echt super raar.
Ja.
Ze willen het zo eerlijk mogelijk maken. Maar ze zeggen, het is een eenheidsklasse, al het materiaal is hetzelfde. Maar je weet gewoon, er zit altijd wel een klein beetje verschil in materiaal. En als je op topniveau beweegt, dan voel je dat echt wel... Maar ja, het is super raar. Ik vind het ook raar dat die regel er is. Maar ja, ik heb er niet invloed op. Dus ik accepteer er gewoon en probeer niet te veel energie aan kwijt te zijn.
Ja.
Maar daarom vaar ik eigenlijk vaar ik in heel veel verschillende boten. Ik gebruik heel veel verschillende wachten, heel veel verschillende zeilen. Want ik wil gewoon nergens comfortabel mee worden eigenlijk. Ik wil elke keer niet denken van, oh, dit is het allerbeste materiaal. Maar meer van, oké, deze mast is nu wat zachter of wat stijver. Deze boot beweegt zich op deze manier.
Maar dat is toch super moeilijk? Je moet met alle boten kunnen zeilen op topniveau.
Ja, dus je wil echt voelen van, oké, de mast is nu wat stijver. Dan moet ik de trim zoiets aanpassen. Mijn techniek moet ik zo een beetje aanpassen. En nou, er zit best wel veel verschil tussen. Of nu denk je, oh, ik heb een hele stijve mast. Oké, ik moet er meer energie in gooien. Ik moet meer flex geven. Dat soort dingen. Dus ja, het is wel... Als je erover nadenkt, als ze zo praten, denk je, ja, super raar dat zo is.
Ja, toch?
Maar ja, je deelt er gewoon mee.
Nee, ja, je kan inderdaad ook niet anders. Maar heb je dat allemaal paraat in je hoofd zitten? Of schrijf je dat soort dingen op? Of hoe bereid je daarop voor?
Ja, ik ben iemand die echt altijd alles opschrijft.
Oh.
Ik ben echt want iedereen zegt, je moet je op je gevoel vertrouwen. Maar ik ben echt iemand die elk klein detail gewoon traint. En dan zo vaak trainen dat het gewoon automatisme wordt en het een onbewuste wordt, zeg maar. Dat je onbewust het goede doet. Maar ik denk altijd over alles na. Dus ja, ook over het materiaal. Ik schrijf alles uit. Zowel van mijn techniek als een playbook over situaties tegen je tegenstanders, als over het weer. Hoe werkt het weer? Hoe is de situatie? Hoe zijn de omstandigheden in Tokio en in Rio en straks in Marseille?
Want ook dat, je hebt en dus op de Olympische Spelen de boot niet in eigen hand. Je hebt het weer niet in eigen hand.
Nee.
En de locatie waar je moet zijn is natuurlijk ook iedere keer een andere locatie.
Ja, maar daarom spendeer ik wel heel veel tijd op de locatie. Dus ik heb zeg maar 14 maanden in Rio gewoond om zeg maar Guanabara Bay en de zee daar zo goed mogelijk te leren kennen.
Ja, dat is wel aardig gelukt.
Ja, het was echt niet makkelijk daar. Maar,
waarom
ja,
niet?
Dat is wel aardig. Nou, het was voor het eerst midden in een wereldstad. En die Guanabara Bay is echt omringd met flatgebouwen. En die Sugarloaf, die ongelooflijk gebergd. En ja, die wind die moet er overal omheen. En er was heel veel stroming in het water. En die ging ook alle kanten op. Ja, dat was echt uitdagend daar.
Ja, want doen jouw concurrenten dat ook? Of ben jij de enige die dat doet? Dat je echt al maanden daar gaat wonen? Een jaar zelfs?
Ja, sommige wel, sommige niet. Sommige die hechten daar minder waarde aan. Wat ik soms niet snap. Want nu voel ik bijvoorbeeld heel erg de urgentie de afgelopen jaren. En nu om heel veel tijd in Tokio te spenderen. En concurrenten die soms wat minder. Maar sommige landen, ja, de Engelsen, dat is echt een zeilnatie. En Nieuw-Zeelanders en Australiërs, ja, die zie je ook allemaal met innovaties en weerboeien en stroommeetapparatuur. Echt al jaren van tevoren op de Olympische locatie zijn. Ja.
Bizar. Ben je dan iedere dag op het water?
Ja, mijn motto is eigenlijk altijd, of mijn regel is dat ik, zodra ik op Olympische locatie ben, dat ik geen dag vrij neem. Omdat je dat niet kan veroorloven.
Bizar. Ja, ja. En Ik moet proberen het me even in te beelden. Hè? Dus dan zit je daar 14 maanden in Rio om je voor te bereiden op de Spelen. Dan ga je die wedstrijd in. Dan moet je toch super gespannen zijn? Of ben je juist zo ontspannen omdat je het water zo goed kent?
Ja, want het is gewoon een checklist. Dus je zegt gewoon, want je hebt dan tijdens de Spelen heb je 6 racebanen. En je weet van tevoren niet welke racebaan je krijgt. Dus de avond van tevoren maakt ze het bekend. Mm-hmm. Nou, nu één racebaan heet de Sugarloaf. Oké, prima, Sugarloaf. Oké, die windrichting. Oké, app of vloed. Oké. En dan weet je al een paar basisregels of een paar dingen die kunnen gebeuren, waarschijnlijk gaan gebeuren, en wat totaal niet gaat gebeuren. En dat geeft je best wel houvast. En dan maak je gewoon je gameplan.
Ja.
En dan ga je gewoon 100% overtuiging dat uitvoeren.
En hoe lang van tevoren weet je dan welke boot je krijgt en zo?
Nou, die boot die blijft hetzelfde. Dus die krijg je gewoon, volgens mij is het 10 dagen voor de Olympische Spelen. Oh, krijg
dan ga je als een gek daarmee varen, toch?
Ja, maar ook weer niet te veel. Want masten en zeilen wil je ook weer niet te veel mee varen dat oud wordt. Dus eigenlijk ga je ermee varen, ga je checken, oké, dit is oké. En dan zet je oude materiaal er weer op om gewoon je routines te doen. En dan vlak voor de Spelen, dan heb je zoiets van, oké, dit is oké. Ik weet wat voor soort mast ik heb, wat voor zeil ik heb, waar ik aan toe ben. En dan doe je het gewoon daarmee.
En toen won jij daar goud. Hoe was dat? Kan je die race nog? Weet je er alles nog van? Kan je het nog herinneren?
Ja, want achteraf nu als je goud wint, dan wil je zo graag zeggen dat het zo overtuigend was en zo makkelijk ging. Maar Rio was zo moeilijk, want je doet dus 5 dagen wedstrijden. Mm-hmm. 2 wedstrijden per dag. En dan heb je een finale dag. En dat is dan de top 10. En het gaat om dubbele punten. En die mag je niet wegstrepen. Want je hebt normaal 1 slechte resultaat wat je mag wegstrepen, maar finale race niet. Dus ik stond 8 punten voor op de Deense en 10 op de Ierse. En ik kon al niet meer vierde worden. Dus stiekem had ik daar een beetje houvast staan. Ik dacht, ik ga sowieso met een medaille naar huis.
Maar je had ook in je achterhoofd alleen eerste plek telt. De derde en tweede plek mogen niet meedoen. Want
maar toch ergens probeer je een gevoel van ik weet niet, houvast te creëren. Maar we zouden 15 augustus zouden wij de finale race hebben. Mm-hmm. Maar er stond geen wind. En dan moet je eigenlijk wachten. Maar het was daar best wel heet toen. En je moet wachten. Maar, want als ze beslissen om te starten, dan kan je over een half uur moet je gelijk starten. Maar dan moet je natuurlijk nog in je boot het water. Moet je de wind checken. Dus je bent eigenlijk continu wel alert. Van, staat er al wind? Nee, nog niet. Oké. En je bent continu in een soort van focus. Mm-hmm. Dat je weet dat elk moment kan gebeuren. En dat de hele dag dat gedaan. Aan het eind van de dag hebben ze ons het water opgestuurd. En toen in één keer kwam er zo'n gigantisch front over.
Wat is dat?
Ja, dat is een ander weersysteem. Okay. Waar heel veel wind in zat. Veel te veel wind. En toen werden we afgelast. Weer naar binnen gestuurd. In één keer gingen ook alle parasols waaiden weg van het strand. En regen en harde wind. En toen werd mijn finale race 16 augustus. Maar omdat we achterliep op schema, moesten we heel vroeg. En ik wist, die zeewind die komt zo rond een uurtje of 12. Ik wil het niet te technisch maken, maar dat als het land opwarmt, dan krijg je zeewind. Maar het begin van de zeewind is niet zo stabiel. En daar moesten we in starten. En toen had ik al zoiets van, ik ga gewoon met wat ik zie, ga ik starten. Maar tijdens de race ging je heel vaak heen en weer. En dan denk je af en toe, oh shit. En dan denk je, oh nee, schakelen, waar heb ik invloed op? Wat kan ik doen? Maar ja, dat was echt een verschrikkelijke race.
Ja.
Want die wind die was helemaal nog niet stabiel. En die vloog aan alle kanten uit zijn boundaries, noemen we dat. En ondertussen waren er allemaal rubberboten met camera's ons vast aan het leggen. En we hadden best wel veel last van die golven. En ik hoorde ook die Ierse op zo'n golf. Die had gewoon een golf van achter van zo'n rubberboot. Dat ik denk, ja. Oh nee. maar ja, je bent gewoon aan het strijden voor wat je waard was. En ik ben blij dat ik daar gewoon punten voorsprong had. Want de Ierse finishte voor mij. Maar uiteindelijk had ik genoeg om te winnen.
En dan? Ga je dan helemaal los op die boot? Want je moet het ook nog eerst terugvaren voordat je kan vieren met je familie, vrienden.
Ja, en ik kon het gek genoeg niet heel goed zien. En die eerste, die was in Londen, hadden we zo'nzelfde soort situatie. Maar toen stonden we met 4 vrouwen met gelijk aantal punten voor die finale race. En het was degene die van elkaar wint, wordt 1 tot en met 4, zeg maar. En toen was de Ierse 4e. En die was nu zo blij dat ze 2e was geworden. Dat die was zo uitbundig aan het juichen. En ik ben natuurlijk opgevoed met, je juicht niet voor een 2e plek.
Nee.
Dus ik dacht, nee, het zal toch niet.
Dat zij eerste is geworden.
Ja, ben ik weer 2e.
Ja.
Ik dacht, hè? Dus het duurde super lang. En zij kwam zo enthousiast naar me toe met haar boot en juichen. En ik echt zo gefeliciteerd. Zei, nee, jij hebt gewonnen.
Ja, en toen dacht je, huh?
Ja, dus het juichmoment was niet zo spectaculair. Nee. Na de finish, ja.
Maar na de finish dan ren je wel naar je familie, toch?
Ja, als eerste naar mijn coach op het water.
Oh ja.
En dan naar familie en naar mijn broer en vriend. Ja, je bent eventjes zo intens gelukkig.
Ja, dat geloof ik.
Het moment gaat ook alweer snel voorbij. Maar dat moment is... Het is allemaal, dan is het allemaal waard of zo.
Ja, nee, dan mag ik hopen dat het waard is geweest, Marit. nu komt natuurlijk Tokio eraan. Is de bedoeling in ieder geval, de Olympische Spelen. Ja. We zitten hier nu in Scheveningen. We zitten niet in Tokio. Waarom ben je nu niet in Tokio dan?
Ja, het hele jaar 2020 heb ik eigenlijk stand-by gestaan om gewoon, als ik kan, naar Tokio. Maar waar deel ik je niet welkom met de coronacrisis.
Ja.
Dus ik was stiekem heel blij dat ik heel veel tijd al heb gespendeerd daar.
Mm-hmm. Want jij moet gek worden nu, dat je niet je boekje erbij kan pakken en allemaal dingen kan opschrijven over het water daar.
Ja, aan de ene kant wel heel erg. Aan de andere kant denk ik, ja, de situatie is hetzelfde. En ben ik heel dankbaar dat ik wel heel veel aantekeningen heb gedaan. Dus ik ben nu wel bewust Tokio blokken aan het reserveren. Om gewoon elke situatie weer door te nemen, te visualiseren. Ook zoals hittekamer testen. Om gewoon maar gewend te raken aan die hitte, aan acclimatisatie. Om weer het gevoel te hebben van, zo warm kan het hier gewoon zijn, zeg maar,
ja,
straks.
Ja. En hoeveel uur per week zit jij nu in een boot?
Ja, afhankelijk eigenlijk. Maar normaal gesproken train ik 6 dagen in de week.
Ja.
En dan...
Heb je dan 1 rustdag? Of wat gebeurt op die andere dag?
Van maandag tot en met zaterdag. En dan zondag rustdag. En dat 3 weken achter elkaar.
Ja.
En dan 1 weekje iets minder intensief. En dan weer hetzelfde. En dan doen we zowel elke dag trainen op het water als in de fysieke training.
En hoe ziet die rustdag er dan uit? Is dat Netflixen of...
Nou, gek genoeg moest ik dat een beetje leren. Want hard werken komt nogal natuurlijk. En rusten vind ik moeilijker. Dus als ik dan een rustdag had, dan probeerde ik die helemaal vol te proppen om zoveel mogelijk mensen en vrienden te zien.
Ja.
En dat was blijkbaar niet echt het doel van een rustdag.
Nee, dat lijkt weinig rust, ja.
Ja. Dus ik heb dat wel een beetje moeten leren. Om dan inderdaad of gewoon... wel ergens even te lunchen of gewoon te relaxen of Netflixen of een boek te lezen. Maar ja, dat is wel iets wat ik nog kan optimaliseren, denk ik.
Dat is nog niet perfect, de rustdag. Trainen gaat prima, maar de rustdag is een werkpuntje.
Ja, en zeker, soms is het makkelijker om gewoon in het buitenland te zijn, want dan ben je gewoon weg en dan kan je gewoon goed rusten.
Mm-hmm.
Maar als je in Nederland bent, wil je ook graag familie en vrienden wel zien.
Ja, nee, ja, dat geloof ik. Want je hebt ook een vriend, toch?
Ja, klopt.
En is dat goed te combineren met topsport? Is hij ook sporter of hoe moet ik dat voor me zien?
Nou, hij is niet topsporter, maar hij is wel heel sportief. Dus dat werkt wel lekker mee. Dus
dat is wel fijn.
Dus onze dates bestonden in het begin ook uit samen sporten op de vrijdagavond. Dus
nee joh.
Wel op de vrijdag en zaterdag stonden wij gewoon met z'n tweeën in de sportschool. In plaats van waar normale koppels denk ik in de kroeg staan.
dus de eerste date was op een crosstrainer?
Ja, zoiets, ja. Tussen de krachttraining en een beetje deadlift lopen.
Ja.
Ja, maar ja, het is gek genoeg. Wou ik eerst eigenlijk nooit een relatie. Omdat ik geen concessie wou doen in sporten.
Jeetje, wat heftig.
En hij zei eigenlijk wel van, ik denk dat ik het wel aan kan. Dus toen hebben we het gedaan. Maar nog steeds doe ik geen enkele concessie in mijn programma. Dus wat dat betreft ben ik wel heel dankbaar dat hij mij die kans allemaal gunt, zeg maar.
Ja, maar jullie spenderen dan niet heel veel tijd samen als in dingen doen? Of er is geen ruimte voor, neem ik aan.
Nee, weinig. Wel als de vakantiedagen gaan wel vaak richting mij, zeg maar. Dus in Rio heeft hij echt heel vaak gezeten. Dan kwam hij gewoon 3 weken langs en dan...
Dat was super chill voor hem.
Dat was wel, ja, was voor hem wel relaxed. En voor mij was het ook wel gaaf. En dan is het ook makkelijker om lang weg te blijven. Dus ja, je maakt er gewoon het beste van. Maar nu, 2020, ja, die coronatijd, we hebben elkaar nog nooit zoveel gezien, maar...
Eigenlijk een goede relatietest.
Ja, en we vinden elkaar nog steeds heel leuk. Dus,
dat is fijn.
Dus dat is een goede relatietest. Ja.
Maar eigenlijk heb je dus aan het begin gezegd van de relatie... luister, ik ga geen concessies doen, je moet het er maar mee doen. Dit is mijn schema, je past je maar aan.
Ja, of meer eigenlijk, ik doe niet aan relaties... want ik ga geen concessie doen in mijn sporten. En ik vind je wel heel leuk. Maar... Ja, toen heb ik er zelfs nog met mijn sportpsycholoog over gehad. En die zei, ja, ik weet niet of je liefde wel kan sturen. Want ik wil natuurlijk alles controleren.
Ja.
Maar dat ging ook niet zo. Maar hij past zich eigenlijk wel heel erg.
Respect voor hem, dat hij dat doet. Voor jou, toch?
Ja, onwijs. Ja. En mijn oma, gek genoeg, die zegt altijd... Ja, je moet echt heel blij zijn met Diederik. En je moet heel lief tegen hem doen. Omdat zij ziet dat heel erg. Dat het zo... hoe heet het? Dat het voor hem best wel een opoffering is. Ja, als jij weg bent, zit hij altijd alleen thuis. Dus, dus ik krijg vaak een reminder van mijn oma.
Ja, heel goed.
Ja.
Je vertelt het al, ontzettend veel op het water. Kom je ook wel eens in gevaarlijke situaties als je heel veel op het water zit?
Ik denk het goede is als je zo van jongs af aan op het water bent opgegroeid... dat je heel erg de kracht weet van de natuur, van de wind en de water. En dat je weet dat niemand sterker is dan de natuur, zeg maar. En dat je er vooral respect voor moet hebben. Dus ik probeer mijn grenzen wel op te zoeken. Dus ik ben hier ook wel eens met 48 knopen naar buiten gaan in Scheveningen. dat je denkt, oh ja, dat was wel eigenlijk wel wat te veel, zeg maar.
Ja.
Maar je bent je heel bewust van je eigen krachten en je maakt goede overwegingen. Ik denk dat het gevaarlijker is voor iemand die bijvoorbeeld, ik zie nu uit mijn ooghoeken kitesurfen. Maar ik denk dat die eerder, als je pas begint te kitesurfen en je denkt ik kan het wel en de natuur onderschat en jezelf misschien overschat, dat het dan heel gevaarlijk wordt. Maar ik denk dat wij altijd wel heel bewust zijn van de risico's.
Ja.
En de meeste druk maak ik eigenlijk met mij. Ik kan niet zoveel misgaan, want ik heb altijd drijvend vermogen bij me. De meeste zorgen maak ik soms om mijn broer. Omdat die in de rubberboten, die willen nog wel eens achterover slaan. Als ze dan op de steile golven komen en dan staan ze verticaal. En dan hoop je wel dat ze de goede kant op vallen.
Ja.
Dus ik moet wel zeggen dat ik soms zijdelings even naar mijn broer kijk. Als het omstandigheden wel pittig zijn. Maar voor de rest, ik ben eigenlijk niet op bang op het water. Nee.
Ben jij een controlfreak?
Ja, ik ben wel heel erg een controlfreak, maar ik kan ook wel goed dingen accepteren, want dat leer je ook wel.
Je bedoelt de omstandigheden en ja, precies, je hebt het weer niet in de hand en het materiaal.
Nee, want zoals als zeilers zijn, dan ben je best wel flexibel, denk ik. Als er weer geen wind staat, kan je niet zeilen. Als er te veel wind staat, gaat het niet door.
Mm-hmm.
Dus ik ben wel een controlfreak. Dat alles wat in mijn eigen macht ligt om te doen, dat zou ik echt doen. Maar de dingen waar ik geen invloed op heb, kan ik relatief, denk ik, makkelijk wel accepteren.
Hoe lang heb jij al in je hoofd van ik ga nog zo lang door? Of ben je er helemaal niet mee bezig?
Ik was er eigenlijk totaal helemaal niet mee bezig. Maar nu ben ik 32, straks bij de Spelen van Tokio 33. Ja, dan... je merkt wel dat je nu als je ouder wordt al voorzichtiger moet zijn met je lichaam. Dat elke training wel heel gericht moet zijn om een betere zeiler te worden. Ik heb ook nog niet echt het gevoel dat ik moet stoppen.
Niet het gevoel.
Nee. Maar je krijgt natuurlijk, je wordt ouder, dus je krijgt andere keuzes. Van ja, wil je ooit een gezin of niet? Dus dat is gewoon het hele moeilijke. En ik heb daar eigenlijk allemaal nog geen antwoord op. Maar dat vind ik wel het uitdagende van deze leeftijd. Dus soms zou ik wel willen dat ik gewoon iets jonger was. Dan kan je gewoon lekker doorgaan met sporten.
Want je wil ook wel stoppen op je hoogtepunt, neem ik aan. proberen. Ja, dat is natuurlijk super moeilijk inschatten.
Ja, maar ik heb nog niet het idee dat dit mijn hoogtepunt is. En je wil graag... ik heb altijd heel veel bewondering voor iedereen die ergens heel goed in is, zeg maar. En voor langere tijd heerst, in wat dan ook. En
zoals?
In sport is het een Federer, een Usain Bolt, een Sven Kramer, zeg maar. Voor zo lang echt een verschil maken. Maar ook in het bedrijfsleven, echt succesvolle ondernemers die gewoon voor langere tijd succesvol zijn. Ja, daar heb ik super veel respect voor. En ik hoop eigenlijk ook ooit zelf zo te zijn.
Maar als je die categorie... Ja, die zijn echt lang doorgegaan, dat soort mensen.
Ja.
Dus als je die maatstaf aanhoudt, dan ga je nog wel even door.
Ja.
Proberen nummer 1 te worden.
Ja.
Nee, dat is een goed teken, als je dat ambieert.
Ja, je weet het natuurlijk nooit, want het is sport. Maar dat is wel heel erg mijn ambitie. Dus ja, grote kans wel dat ik doorga. Ja,
ja, precies. Hey, tot slot. Wat ik altijd doe in deze podcast. Iedere ochtend bij Mattie en Marieke speel ik het spel ja of nee. Dat is vrij simpel. Ik geef gewoon 3 stellingen. Jij moet ja of nee erop antwoorden.
Ja.
En ze zijn uiteraard gericht op sporters. De eerste stelling is een vast ritueel voor de wedstrijd hebben.
Nee.
Nee?
Nou, ritueel is een beetje bijgelovigheid, dat bedoel je.
Kan, of dat je altijd bepaalde handelingen doet voordat je begint.
Oh, dat wel. Ja, mijn hele leven is vol routines. Er is echt niks spontaans aan.
Nee?
Nee.
Maar luister je wel eens muziek voor een wedstrijd? Of hoe bereid je je voor de dag van de wedstrijd?
Ja, vaak wel met 's ochtends met harde muziek en de stretchen en dingen. En dan op een gegeven moment, als ik naar mijn boot ga, dan even wat minder. Want dan heb ik mezelf al helemaal opgepompt met muziek. En dan boot optuigen, dat gaat altijd wel in dezelfde volgorde.
Wat voor muziek stelt trouwens dan?
Ik hoopte dat je die vraag niet ging zeggen.
Nou, nu wil ik het weten.
Nou, ik heb nogal een hele uitgebreide muzieksmaak. Dus als ik zeg maar wil relaxen, dan luister ik naar wat rustige muziek of top 40.
Ja.
Maar ja, 's ochtends vroeg, happy hardcore.
Hardstyle.
Of ook wel eens après-ski muziek als ik heel, heel nerveus ben. Want dat maakt je een beetje vrolijker en ontspannen.
Oh, het is een soort feestcafé bij die boot als jij 's ochtends...
Ja, soms wel, ja. Ja. Want, nou ja, nu heb ik het al gezegd natuurlijk. Maar ik zag dat er een vraag voorbij kwam van... oh, wat zou ze luisteren tijdens het spelen? Toen dacht ik, oh, dat wil je echt niet weten. Maar als ik heel zenuwachtig ben, dan doe ik dat wel eens. Omdat het gewoon altijd vrolijke nummers zijn. En dan moet je gewoon altijd wel om lachen of zo. Het ontspant ook wel. Maar er zit ook altijd wel een versnellende beat onder... waardoor je ook wel je hartslag weer omhoog gaat. En denkt van, we hebben er zin in. Zeg.
Ja, nee, heel goed. Volgende stelling, een prijzenkast in je huis hebben.
Nee.
Waar ligt die gouden plak dan?
Bij mijn ouders.
Oh, liggen al je prijzen bij je ouders? Of?
Ja.
Waarom?
Ik heb niks in huis. Ja, zij zijn heel trots op. En,
Jij toch ook wel?
Ja, maar voor mij... mijn resultaten spreken dan wel voor zichzelf. Ik hoef niet per se te laten zien aan anderen hoe goed ik ben. Zeg maar. Dat doe ik wel in een wedstrijd. Ik vind het dan een beetje te egocentrisch om te laten zien aan de wand. Helemaal je prijzenkasten. Dus mijn ouders hebben dat. En dat hele huis is één grote prijzenkast.
Ja, echt waar?
Ja, die hebben echt vaandels aan de muren hangen. En foto's. En ook van mijn broer en zus. Want die waren beide wel goede zeilers. En er staan volgens mij 4 prijzenkasten helemaal vol.
Zo, zoals Marit Bouwmeesters Museum bij je ouders thuis.
Ja, het is echt een sportmuseum daar.
Ja, ze kunnen entree vragen.
Ja. Ja, misschien. Beetje bijklussen.
Ja. De laatste stelling. Voor altijd actief blijven in deze sport.
Ja, dat denk ik wel.
Ja? Ook als... stel je stopt zelf met het wedstrijd... dan als coach of adviseur of...
Ja, of eerst dacht ik nooit, want ik dacht eerst ik doe het gewoon goed... en ik word de allerbeste zeilster alle tijden... en dan stop ik ermee. Mm-hmm. Maar nu... zie ik bijvoorbeeld mijn kleine neefje. Mijn zus heeft een kind gekregen. En dacht ik, ja, hoe tof is het om ooit met hem op het water te gaan. Want het is ook een hobby. Het is vrijheid. Het is gewoon leuk om op het water te zijn. En dat had ik eerst niet zo. Want eerst had ik zoiets van, ja, als ik op het water ben, moet ik winnen. Maar nu leer ik wel steeds meer gewoon een plezier ervan. En in welke rol ik op het water blijf, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat ik voor altijd op het water zou blijven, ja.
Wat voor advies zou jij de nieuwe generatie zeilers willen meegeven... die wellicht nu luisteren?
Nou, als ik kijk wat ze bij het Watersportverbond willen... ze heel veel kopiëren van de dingen die ik doe. Maar ik denk dat alles vooral begint met heel veel passie en plezier. En het gewoon veel doen met vriendjes en vriendinnetjes. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is in wat je ook doet. Dat je er gewoon veel lol aan beleeft. En ja, mijn oude coach van 2012 zei altijd work hard, play hard. En daar geloof ik wel echt heel erg in. Zeker als je jonger bent. En ja, als daar een keer een wijntje bij hoort, dan hoort daar een wijntje bij. Want je bent ook nog steeds jong en je kan echt wel een keer stappen. Dus je wilt ook niet te streng voor jezelf doen. Maar vooral veel lol hebben en gewoon leren. En van elke situatie ja, eigenlijk leren.
Ja, het is een lang antwoord voor op een tegeltje, maar we schrijven hem op.
Ja, dat is wel een beetje een lang antwoord, ja.
Ja, als we deze woorden ooit moeten herhalen van Marit Bouwmeester, dan moeten we een lang spandoek van maken. Maar...
Ja, maar ik zeg altijd, ik geloof niet in talent, ik geloof in keihard werken.
Ja.
Maar daar geloof ik ook echt in. Maar je moet ook heel veel plezier maken, want anders hou je het niet vol om zo lang te werken. Hard te werken, voor zo lang.
We schrijven hem zo op, Marit.
Nog steeds een lang tegeltje.
Ja, hij is nog steeds lang. Dankjewel voor je tijd en ja, ontzettend veel succes in Tokio.
Dankjewel.
Dit was de Prijzenkast.
Dit was alweer de laatste aflevering van de Prijzenkast. Ik hoop al komend jaar weer een heleboel sporters te kunnen spreken om een nieuw seizoen van de Prijzenkast te kunnen maken. Maar voor nu zou ik willen zeggen, bedankt voor het luisteren.